Gemeente, namens uw bestuur is nog de volgende afkondigingen. Volgende week, DV zondag 22 augustus, op voor u voortgaan door meneer Liefting uit Gouda. En s'avonds om 6:30 door meneer Lohuis uit Scherpenisse. De collecte voor deze dienst, de eerste collecte is voor het kerkblad. En de tweede is voor de evangelisatie. Tot zover de afkondiging. Laten we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in en door de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 50 en daarvan het eerste vers, Psalm 50, vers 1. Weet ook vanmorgen willen we ons klein maken, ons grootmoedigen onder Gods heilige wet. En als antwoord zingen we erop uit Psalm 31. Psalm 31 vers 19. Bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heer die vrome hoedt en straft het trots gemoed. Psalm 31 vers 19 als antwoord op Gods heilige wet. Want gemeente, God sprak en God spreekt nog steeds al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land in Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult zich voor die niet neerbuigen, nog hen dienen, want ik de Heer, uw God, ik ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En toen een van de schriftgeleerden vroeg, welk is het eerste gebod van allen? Toen antwoordde de Heer Jezus en zei, hoor Israël, de Heer ons God is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Samen de Heer bidden. Groot en een almachtig God, aanbiddenswaardig en een prijzenswaardig koning, Heer, u komt alle lof toe. U komt alle lof, aanbidding, eer en dank toe voor wat u gegeven heeft ook weer op deze dag. Heer, de zon schijnt. Heer, we mogen genieten van alles wat u geeft in de natuur. Heer, daar kunnen we zo over verwonderd staan, dat u alles laat schitteren. En dat u alles geeft op zijn tijd. Dat u het laat regenen. En dat u de zon laat schijnen. Heer, maar u weet ook tegelijkertijd hoe het gaat met uw aarde. Heer, dat geven we ook over in uw handen. Heer, maar tegelijkertijd willen we u allereerst danken dat u de schepper bent en dat u de aarde onderhoudt en dat we dat ook in uw handen kunnen leggen. En Heer, we zijn hier vanmorgen om uw woord te horen, om uw wet te horen. Heer, en u weet hoe we het hebben afgebracht in de afgelopen week, hoe we u hebben gediend. Of hoe we u niet hebben gediend. U kent ons ook, van binnen en van buiten. U kent ons beter dan dat wij onszelf kennen als kinderen, als jongeren, maar ook als ouderen. Heer, u weet hoe wij met u om zijn gegaan. En als we dan uw wet horen, Heer, dan moeten we weer met schaamrood op de kaken bij u aankomen kloppen. Om schuldvergeving te vragen. Heer, want wat kan er veel mis zijn in het leven, ook van iemand die u kent. Wat kan hij ook zijn oren laten hangen naar het vlees. Heer, maar wilt u vanmorgen opnieuw met uw genade komen en ons vergeving schenken voor alles wat we gedaan hebben. Heer, en dat kunnen wij niet omwille van onszelf. Eigenlijk zouden wij niet eens recht hebben om naar u te komen, maar wij kunnen dit omwille van uw lieve Zoon, Heer Jezus Christus, door wie wij de vrijmoedigheid hebben om toe te gaan tot de troon van uw genade, om barmhartigheid te verkrijgen te bekwame tijd. Heer, en daarom komen wij tot uw troon en vragen wij u om vergeving. Omwille van uw lieve Zoon, die zijn leven gaf voor zondaren. Heer, dat is het evangelie dat niet klein te krijgen is. Dat is het evangelie waar ons hart van gaat tintelen. Dat bent u, de levende God. Heer, en wilt u zo vanmorgen komen in het gewaad van uw woord? En wilt u het aan ons hart leggen? Dat u een God bent die gediend moet worden. Omdat u aanbiddenswaardig bent. En aanprijzenswaardig bent. Heer, leg dat aan het hart van kinderen, van jongeren en van ouderen. Voor het eerst of opnieuw. Heer, dat het weer mag gaan fonkelen. Dat die genade weer uitgestort wordt in ons hart. En dat die liefde tot u weer mag gaan stromen. Heer, wilt u daar zelf aan meewerken met uw Heilige Geest? Heer, want zonder uw Heilige Geest kunnen wij niet, ook niet in deze dienst. Heer, geef het ook aan de organist en aan de koster. Heer, we hebben het allemaal nodig, op en onder de kansel. En maak het zo een rijk gezegende dienst, dat we deze dienst zouden verlaten, jubelend en zingend, omdat u het bent die het gedaan heeft. En dat we u zouden volgen, in alle oprechtheid, zoals we het ook gehoord hebben vanuit de samenvatting. Met heel ons hart, met heel onze ziel en met al onze kracht en met heel ons verstand. Alles wat in ons is, Heer, want u bent het ook waard. Heer, en dat bidden wij u uit genade, omwille van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, onze lieve zaligmaker. Amen. Gemeente, vanmorgen willen we op een drietal plekken de schrift openen. We beginnen in Openbaring 2. Openbaring 2, en daarvan de eerste 7 versen. Om vervolgens de overstap te maken naar 1 Korinthe 13. En daar knippen we ook een stukje uit. En dan lezen we de eerste 7 versen. En vervolgens tot slot 1 Johannes 4 vanaf vers 7. Maar laten we gewoon beginnen bij het begin. Openbaring 2, de eerste 7 versen. Vervolgens 1 Korinthe 13, de eerste 7 versen. En daarna 1 Johannes 4. Openbaring 2. Eerste brief aan Efeze. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwade niet kunt dragen en dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en ze zijn het niet. En hebt ze leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld. En gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. En bekeer u. En doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen. En zal uw kandelaar van zijn plaats weren indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Vervolgens 1 Korinthe. 1 Korinthe 13, daarvan de eerste 7 versen. Al waar het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of een luidende schel geworden. En al waar het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap. En al waar het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo waar ik niets. En al waar het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde en al waar het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig. Zij is goede tieren. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Ze verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar ze verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. Tot slot, 1 Johannes 4. Vanaf vers 7 tot en met het einde van het hoofdstuk. Geliefde, laat ons elkander lief hebben, want de liefde is uit God en een iegelijk die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons lief gehad heeft en zijn zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden. Geliefde, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien wij elkander lief hebben, zo blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan kennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, omdat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot een zaligmaker der wereld. Zo wie beleden zal hebben dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben gekend en geloofd de liefde die God tot ons heeft. God is liefde en die in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag des oordeels, namelijk dat gelijk hij is, wij ook zijn in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten. Want de vrees heeft pijn en die vrees is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. En die iemand zegt, ik heb God lief en haat zijn broeder, die is een leugenaar. Want die zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft. Hoe kan hij God lief hebben, die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. Dit is het woord van God. Gemeente, ter voorbereiding op de verkondiging willen we gaan zingen uit Psalm 133. En daarvan het eerste vers, Psalm 133, vers 1. gemeente zo dadelijk als antwoord op de verkondiging zingen we uit Psalm 103. Psalm 103 en daarvan het zesde vers. Psalm 103, vers 6 als antwoord op de verkondiging. Gemeente, ik heb boven de preek geschreven: orthodoxie en orthopraxie onafscheidelijk. Het zijn moeilijke woorden wellicht voor de kinderen, maar ik hoop dat het in de preek straks wel wat duidelijker wordt wat dat betekent. Orthodoxie en orthopraxie onafscheidelijk. Gemeente, u kent vast wel van die momenten uit het verleden. Trouwens, niet alleen uit het verleden, het wil ook wel gebeuren dat het op late leeftijd nog voorkomt. Je bent bij de tandarts geweest voor die halfjaarlijkse controle. En de tandarts die is er toch wel van overtuigd, ja, dat je tanden niet kunnen blijven zoals ze op dit moment zijn. En daarom word je doorgestuurd naar de orthodontist. Misschien weet je wel wat het is. En zo niet, dan ga ik het je uitleggen. Dat is iemand die ervoor gaat zorgen dat je tanden op een goede manier komen te staan. En ik denk dat de meesten onder ons niet staan te juichen op het moment dat de tandarts zegt: nou, helaas, maar je zult naar de orthodontist moeten. Want je weet wat dat betekent en u weet dan ook wat dat betekent. Dat betekent draadjes, slotjes, beugeltjes, ja. En de orthodontist die brengt dan van die draadjes aan in je mond met slotjes eraan vast. En je hebt ze dan ook in allerlei soorten en maten, binnenboord, buitenboord, afhankelijk natuurlijk van je gebit. Maar wat is dat nu voor? Nou, dat is toch hiervoor dat je gebit weer mooi recht komt te staan. Dat je tanden niet schots en scheef staan, maar netjes op een rij. Nou ja, ik ben een leek, maar wie weet wat er allemaal kan gebeuren als we dat niet doen. Als we niet naar de orthodontist gaan. Maar wat wil ik hier nu mee? Nou ja, je moet dus naar de orthodontist. De orthodontist, zo heet iemand. En dat woord betekent ortho, recht, odontos, tand. Rechte tanden. Snapt u? Snap je? Maar goed, vandaag gaat het natuurlijk niet over rechte tanden, over de orthodontist. Nee, vandaag gaat het over orthodoxie, orthopraxie. Alhoewel, vandaag gaat het toch ook wel over iets wat niet recht staat. Iets wat rechtgetrokken moet worden. Laten we maar even gaan kijken. Want gemeente, we worden meegenomen naar Efeze. Ja, zeg je voordat je begint, eerst nog even een vraag. Want waarom nu juist deze zeven gemeenten? Zo specifiek? Dat is de rechte vraag. En gemeente, ik denk dat we hier de symboliek van openbaring mee moeten nemen. Het getal, namelijk 7 van de 7 gemeenten, is een bijzonder getal. En dat weten de kinderen onder ons, denk ik, waarschijnlijk ook wel. Dat staat voor de volheid. Het getal 7 staat voor de volheid. Het is niet alleen bedoeld voor deze 7 gemeenten die het centrum zijn van Klein-Azië. En al die gemeenten in Klein-Azië representeren die 7 gemeenten. Maar het getal 7 laat zien dat het een universeel karakter heeft. Dus wat bedoel ik ermee? Universeel in tijd, van alle tijden. Maar ook van plaats, van alle plaatsen. En natuurlijk, het is waar, de brieven aan de gemeente zijn heel specifiek. Dat is waar. Ze zijn gericht in die tijd en in die plaats aan die gemeente. Maar toch kijkt het ook verder dan dat. Het is relevant voor alle tijden en voor alle plaatsen. Nou, laten we nu maar gaan kijken, want er klinkt een stem vanmorgen die roept: schrijf aan de engel der gemeente in Efeze. Ja, dat is niet zomaar een stem. Het is de stem van hem die zegt dat hij de 7 sterren in zijn hand houdt. In zijn rechterhand. En het is hij die zegt dat hij tussen de 7 gouden kandelaren wandelt. Ja, zeg je, maar dan weet ik nog niet over wie het gaat. Wie is dan hij? Over wie gaat het? Laat me nu niet langer in spanning. Nou, laat me alvast een tipje van de sluier lichten, want moet u eens kijken naar de formulering. Dit zegt hij. Dat is een formulering die ook in het Oude Testament wordt gebruikt. En die kennen we allemaal zo goed, want hoe vaak horen we die niet? Zo spreekt de Heer. Nou, helder denk ik. Maar laten we teruggaan ook gelijk naar het begin, gemeente. Naar het begin van Openbaring. Om te weten wie dat nou allemaal zegt. Over wie het hier gaat. Dan is daar die oude Johannes op hoge leeftijd gekomen, verbannen op het eiland Patmos aan de Egeïsche Zee. En hij ontvangt een openbaring. En ineens klinkt er achter Johannes een luide bazuinstoot. Niet letterlijk natuurlijk, maar het klinkt als, het leek er wel op. En toen Johannes zich omdraaide, toen zag hij 7 gouden kandelaren. Dat waren de 7 gemeenten. En één van hen was dus ook Efeze. En tussen die 7 gouden kandelaren stond iemand die op de Zoon des Mensen leek. En van deze Zoon des Mensen wordt gezegd dat hij 7 sterren in zijn hand had. En die 7 sterren, dat zijn de 7 engelen. Dat kunnen we denk ik het beste verstaan als de geesten van de gemeente. Dus niet zonder hoofdletter, maar laten we zeggen de geest die heerst in de gemeente. Hoe ze te werk gaan, hoe ze bezig zijn in de gemeente. Maar heeft u het ondertussen in de gaten? Want daar hebt u het. Of beter, daar hebt u hem. Dat is nu degene die spreekt. We hebben het hier over de vorst van de koningen van de aarde. We hebben het hier over de Alpha en de Omega. We hebben het over hem die is, die was en die komen zal. Dat is wat, gemeente. Voelt u? We hebben het dus niet over zomaar iemand, nee. We hebben het over de opgestane zelf. Het is Jezus zelf. Zo begint het boek ook. Openbaring van Jezus Christus. Hij bezorgt een brief aan de gemeente. En dat doet hij niet voor niets. Want waar hij eerst nog werd vermeld als iemand die de 7 sterren in zijn hand heeft, en wordt nu gezegd dat hij ze vasthoudt. Dat is krachtig. Dat is machtig. Dat is namelijk de beschermende en bewarende hand van hem. En dat doet hij, dat doet Jezus alleen omdat het zijn gemeenten zijn. Daarom laat hij die brief schrijven. Hij wil ze beschermen, hij wil ze bewaren. En dan kan het niet anders dat hij ze erbij wil houden door ze te bemoedigen als het goed gaat. Maar door ze op te roepen ook als het fout gaat. Nou, dan snappen we ineens waarom die brief ook geschreven wordt. Maar ja, hoe zou de opgestaande dat doen als hij niet weet wat er gaande is in de gemeente, toch? Daarom staat er, hij wandelt. Hij wandelt rond. Waar hij in eerste instantie nog als degene werd gezien die door Johannes, die midden tussen de 7 gouden kandelaren was, is dat nu niet meer zo. Nee, de tekst zegt, hij wandelt. Hij wandelt rond in de 7 gemeenten en wandelt dus ook rond in de gemeente van Efeze. Inspectie. Zo weet hij dus wat er gaande is in de gemeente. Visitatie. Hij komt om de gemeente te inspecteren. Hoe ik dat weet? Nou, kijk zelf maar. Ziet u de priesters? Dan wandelen de priesters dag in, dag uit. En ze wandelen wat af. Op en neer, heen en weer. Elke dag opnieuw. En dan lopen ze naar de tabernakel. En ze wandelen zo de tabernakel binnen. Nee. Natuurlijk niet voordat ze zich gereinigd hebben bij het koperen wasvat, weet u wel. Want wie kan anders God ontmoeten? Maar zodra ze dat gedaan hebben, dan zetten zij hun voeten over de drempel van het heiligdom. En dat weten de kinderen en de jongens en meiden onder ons ook wel. Dan stappen ze het heilige binnen. En wanneer ze eenmaal binnen zijn, nou, dan zie je van alles in dat heiligdom. Als je naar rechts kijkt, dan ziet u daar met goud overtrokken, van acaciahout gemaakte tafel van de toonbroden. Ziet u hem? U weet al, met die prachtige handbomen eraan. Ik kijk eens recht voor u. Ziet u dat? Daar hangt dat grote, zware voorhangsel van hemelsblauw, purper, scharlaak en fijn linnen. Met die prachtige afbeelding van de cherubim, van de cherubs. Die scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen. Ja, het is net als het paradijs, nietwaar? De cherubim voor de ingang van het paradijs om de weg naar de boom van het leven te bewaken. Een leven met God. Verkeren met die heilige God, nee, dat kan niet zomaar, dat kan niet meer, dat wordt sinds de zondeval bewaakt. En voor dat voorhangsel stond het reukofferaltaar. En nu goed opletten, want nu gaan we naar links. Ziet u dat daar, links van u, de gouden kandelaar. Die gouden kandelaar die verlicht het heilige. En daarom lopen de priesters elke dag heen en weer, op en neer. Want die priesters hadden namelijk de taak om die gouden kandelaar te inspecteren. Om te keuren of die gouden kandelaar nog wel brandt. Nou, nu begint het te dagen, denk ik. Nu gaan we snappen wat hier gezegd wordt. Die opgestane Christus, de vorst van de koningen der aarde, de Alfa en de Omega. En juist niet minder de priester. Hij wandelt tussen de gouden kandelaren van de zeven gemeenten. Hij wandelt op en neer en hij wandelt heen en weer. En dat doet hij niet voor niets. Hij komt visitatie houden. Hij inspecteert of die kandelaar nog wel brandt. Hoe staat het nu met de gemeente van Efeze? Hoe staat het nu met de gemeente van Haastrecht? Brandt de kandelaar nog? Dat is toch de bedoeling, of niet? Dat de gemeente schijnt als een licht in het donker. Dat de gemeente nog schijnt zoals het moet. De Heer Jezus, hij komt om haar te beschermen en om haar te bewaren. Daarom wandelt hij tussen die gemeente door en hij inspecteert hoe die gemeente erbij ligt. Kinderen, voelen jullie ondertussen hoe dichtbij Jezus is? Ja, je kunt soms wel eens het idee hebben dat de Heer Jezus een eind weg is. Hè? Ergens daarboven. Die zit ergens op zijn troon om te heersen als koning. Maar ik merk niks van hem. Ja. En dat kan misschien ook wel zo voelen. Maar niets is minder waar. Je kunt het misschien zo voelen en begrijp me goed, dat mag ook en dat kan ook op sommige momenten, maar daar wil ik ook niets aan afdoen. Maar Gods woord zegt iets heel anders. Ziet u dat? Zie je dat? De opgestaan Heer Jezus houdt zich namelijk wel degelijk bezig met zijn kerk. Met zijn gemeente, ook in Haastrecht. Ook als je er niets van merkt, dan wandelt hij er doorheen. En dan komt het ineens heel dichtbij, hè? Want dan is daar Jezus als we de zondagse eredienst houden. Hoe zit die gemeente erbij in Haastrecht? Schijnt de gemeente nog? En dan is Jezus daar als onzichtbare deelnemer. Als de catechisatieavonden weer worden gehouden in september. En dan hoe zitten ze er dan bij? Schijnt de gemeente nog? Als de gemeenteleden elkaar buiten ontmoeten of bij elkaar op de koffie komen. Dan is Jezus daar al als de kerkraadsvergaderingen of van het bestuur vergaderingen plaatsvinden. Hoe zitten ze erbij? Schijnt de gemeente nog? Zit er nog olie in de lampen? En dan is Jezus daar als er ouderenmiddag, ik weet niet of ze hier zijn, als er ouderenmiddag of koffiemiddagen zijn. Hoe zitten ze erbij? Schijnt de gemeente nog? Zit er nog olie in de lampen van de kandelaar? En dan is Jezus daar. Snapt u? Dat is dichtbij, hè? Dat is intens. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, wat ziet hij? Wat ziet hij daar in Efeze? Maar ook, wat ziet hij in Haastrecht? In deze gemeente? Want gemeente, hij wandelt rond. Dat is dus niet vluchtig. Hij rent niet. Zo even van wat screenen, wat scannend lezen. Nee, alles wordt geïnspecteerd. Grondig. Hij wandelt er doorheen. En het is dus ook niet individueel. Natuurlijk dat ook wel. Uiteindelijk. Hij beoordeelt en inspecteert in ieder van ons. Dat is ook zo. Zeker weten. Maar nu staat het duidelijk. Hij inspecteert de gemeente. Ja, want hij wandelt te midden van de 7 gouden kandelaren. En de kandelaren waren de gemeente. De gemeente als geheel. Hij kijkt of het licht van de gemeente nog brandt. Blijkbaar doet dat er dus toe. Het gemeenteleven doet er dus toe. Er wil nog wel eens gedaan worden alsof geloven iets, ook iets is wat thuis kan. En uiteindelijk is dat ook zo. Maar het is zeker ook van de gemeente. Geloven doe je niet alleen op je eentje. Het is een Bijbelse opdracht om gemeente te zijn. Om er voor elkaar te zijn. Om samen God te dienen. Want van oude tijden af is er een volk dat samen opgaat naar de tempel. En zo noemen we dat ook zo mooi. Onder een feesthoudende menigte gingen ze op naar de tempel. Maar het is niet anders in het Nieuwe Testament. Jezus, hij wandelt door de gemeente van Efeze. En Jezus, hij wandelt door de gemeente van Haastrecht. Maar goed, als dat licht van de gemeente nu niet brandt, dan kan het zelfs zo zijn dat Jezus, als het moet, dat hij tot een oordeel komt, dat die kandelaar weg wordt gehaald. En nee, gemeente, ik geloof niet dat we het hier hebben over het einde van de tijd. Als Jezus terugkomt. Nee, maar nu. Dat Jezus nu de kandelaar weghaalt. De gemeente moet en kan niet anders dan schijnen. Anders. Maar goed. Jezus, hij wandelt rond in die gemeente van Efeze en hij ziet van alles. Daarom begint hij ook te spreken. Hij zegt, ik weet uw werken. Of ik ken uw werken. Oida. Hij weet van hun inspanning. De gemeente van Efeze zit namelijk niet op hun luie gat. Nee, ze gaan ervoor. Mensen die weten van wanten. Dus geen gemeente die overal bij zegt, nou jongens, ik heb daar geen tijd voor hoor. Ik heb het al zo druk, dat kost me te veel moeite. Of nou, dit wil ik nog wel doen, maar dan houdt het wel op. Nee, ze spannen zich in met lijf en leden. Die gemeente die tientallen jaren geleden was gesticht. Mensen waren tot geloof gekomen. En die apostelen waren natuurlijk weer op een gegeven moment weer doorgereisd. En Paulus had hen gewaarschuwd en gezegd, dit weet ik, dat na mijn vertrek vrede wolven zullen komen en die zullen de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. En deze nog niet zo heel oude gemeente, nou werkelijk waar, dat hebben ze ter harte genomen. Het geloof spat er vanaf. Vol ijver zetten ze zich in. Ze waren bepaald niet onorthodox. Nee, heel orthodox. Ortho, recht, in de dox, in de leer. Ze beproefden de mensen die meenden dat ze apostelen waren. Maar ze bleken dus leugenaars te zijn. Ze kwamen erachter dat zij niet waren die ze zeiden dat ze waren. De gemeente van Efeze, ja, die zat er bovenop. Ze hebben hen op de proef gesteld. En gemeente, dit moeten we niet te lichtzinnig oppakken. Zo van, ach, dat valt allemaal wel mee. Nee, want ze hebben het moeten verdragen. Verdragen. Het was een zware last voor de gemeente. Maar ze hebben zich ingespannen om het te dragen. Om zich niet in te laten met die leugenaars. Die waarschijnlijk dingen leerden die haaks stonden op het evangelie. Maar niet alleen de leugenaars moesten ze zien te ontcijferen. Nee, ook lui die de scheidslijn van het leven naar het evangelie. En een opgaan in het leven van de heidense cultuur. Niet zo nauw namen. Nicolaïten. Want wat was er veel te beleven in die grote multiculturele stad van 250.000 inwoners. Waar Grieken, Joden, Egyptenaren, Foeniciërs, Perzen, Romeinen woonden. En daar moest die kleine gemeente zich kranig verweren. Een havenstad die tot grote bloei was gekomen. Een havenstad die eigenlijk zijn weerga niet kent. Het lijkt aardig op Rotterdam. Het centrum van handelsroutes. Een stad waarin zoveel te beleven was. Een amfitheater van 24.000 toeschouwers waar ze hun geluk niet op konden. Want atletiekwedstrijden, gladiatorengevechten, gevechten met wilde dieren. En het was ook nog eens een keer een multireligieuze stad. Een stad waarin de tempel te vinden was van godin Diana. Een stad van waar de keizertempel te vinden was. En de Nicolaïten, die namen het niet zo nauw. De scheidslijn was flinterdun. Of eigenlijk niet meer te zien. Afgodenoffers aan keizer Diana. Hoerderij. Maakt het uit, kan toch gewoon. En daar middenin is dus een kleine gemeente die zich aan elkaar vastklampt. Die met alles wat ze heeft zich inzet om deze Nicolaïten buiten de deur te houden. Met hun leer die niet overeenstemt met het evangelie. Ja, ik kan u zeggen, die gemeente van Efeze, die was voor hem beducht. Leven naar het evangelie, dat betekent dingen opgeven. Dat betekent een leven onderscheidend van de rest. Een leven tot eer van God. Ze wilde hier niet aan meedoen, dat gaat gewoon simpelweg niet. Dat is niet de bedoeling. Orthodox, dat waren ze echt. Orthodox tot en met. En ze volharden daarin. Leidzaam. Leidzaamheid staat er in de Statenvertaling. Ze werden er niet moe van. En dat alleen maar omwille van die naam Jezus. Hij die vorst van de koningen van de aarde. Hij de Alpha en de Omega. Omwille van hem, zegt het eerste hoofdstuk, die ons zo heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, met als gevolg dat hij ons tot koningen en priesters gemaakt heeft voor God. Zo, omwille van hem. Omwille van deze priester die zijn eigen leven gaf. Niet een diertje dat geofferd werd voor de verzoening. Nee, maar zijn eigen bloed liet stromen. Omwille van die naam die ervoor gezorgd heeft dat die gouden kandelaar in de gemeente van Efeze niet gedoofd is. Maar nog steeds brandt. Omwille van hem. Daarom gemeente. Hoe is het met uw inspanning? Dat moeten we vandaag wel vragen aan elkaar. Want Jezus wandelt rond. Wat ziet hij in deze gemeente? Ziet hij dan inspanning om te staan naar de leer van het evangelie? Ik bedoel, er is in onze tijd zoveel verruiming merkbaar. Alles kan, alles mag, opgaan in de cultuur. Alles is geaccepteerd en gelegitimeerd. Veel dingen worden uit de Bijbel hermeneutisch weggeredeneerd. Maar gemeente, wordt het leven door het woord bepaald? Of wordt het woord door het leven bepaald? Zoals die valse apostelen. Bepaalt het woord de omgang met onze cultuur? Of bepaalt onze cultuur de omgang met het woord? Zoals de Nicolaïten. In hoeverre, gemeente, zijn wij Nicolaïten geworden? En dat zijn vragen. Ja, dat weet ik, daar willen we niet aan. Maar Jezus vraagt het wel vandaag. Daar moeten we niet lichtzinnig mee omgaan. Want Jezus zegt, het zijn valse apostelen. Jezus haat de handelswijze van de Nicolaïten. Van die flinterdunne scheidslijn tussen het leven uit het evangelie en de cultuur. Het is toch waar dat Paulus zegt dat het een tijd komt dat de gezonde leer niet meer wordt verdragen. Dat we het gaan verdraaien naar onze eigen goeddunken. Hoe is het ermee, gemeente? Zijn we daar ook debet aan? Spant u zich in om het woord recht te snijden? Heeft Gods woord nog zeggenschap? Durft u nee te zeggen? Of beter, jongens, wilt u nee zeggen? Nee zeggen tegen de dingen die tegen Gods woord ingaan, of vallen wij voor? Wat straalt de kerk nog uit? Schijnt het licht van de kandelaar nog? Maar die inspanning hoeft natuurlijk niet alleen maar te betrekken op de leer, op de orthodoxie, maar ook op het gemeenteleven. Kennen wij zo'n inspanning als in de gemeente van Efeze? En dat het niet moeilijk is om een vacature op te vullen? Dat we geen moeite hebben om naar catechisatie te gaan? Dat we geen moeite hebben om ons in te zetten voor het jeugdwerk? Dat onze hand er niet voor omdraaien om vrijwilliger te zijn voor ouderenmiddag of koffiemiddag of wat het dan allemaal is. Dat we niet moeilijk doen over. En dat dan niet voor even, maar volharden. Zoals de volharding er was in de gemeente van die enorme havenstad Efeze. Want Jezus kijkt rond en wat ziet hij dan? Kan hij dan zeggen, gemeente van Haastrecht, ik ken uw werken en uw arbeid. Maar goed, gemeente, dat is niet het enige wat Jezus ziet als hij rondwandelt in de gemeente van Efeze. Ja, de gemeente, dat is waar, de gemeente van Efeze kent een enorme lust om orthodox te blijven. Daar is niets op af te dingen. Het woord is hun enige maatstaf. Alles wordt eraan getoetst en ook die valse apostel en de Nicolaïten. Alles wat daarmee in strijd is, daar wordt nee tegen gezegd. Alleen deze ijver, ja, dat kan verblinden. Het kan averechts gaan werken. Een theoloog zei het zo. Elke deugd draagt de zaden van de vernietiging in zich. Elke deugd draagt de zaden van haar eigen vernietiging in zich. Ik dacht, ja, dat is scherp. Maar zo is het. Wat denkt u? Nee, daarmee is orthodoxie niet afgeschaft. Dat blijft staan, absoluut. Mogelijk heeft die gemeente van Efeze door die grote ijver voor de leer, voor die rechte leer, voor de orthodoxie, een bepaalde terughoudendheid ontwikkeld. Ze zijn de ander heel argwanend gaan benaderen, heel erg terughoudend geworden, zonder liefde. Dat de orthodoxie er wel was, die ijver voor de leer, maar de orthopraxie, de rechte wandel in liefde, die was verdwenen. Verdampt. Er zit dus blijkbaar dus ook een gevaar aan de ijver voor de leer. Jezus wandelt rond en hij kijkt nog eens een keer naar die kandelaar, naar die gouden kandelaar van de gemeente van Efeze. En hij zegt openlijk, ik heb tegen u. Het licht van de kandelaar is minder geworden. Gemeente van Efeze, u zat heel hoog. Maar u bent neergestort. U heeft uw eerste liefde verlaten. Ja, zeg je maar, wat is dat dan? Wat bedoelt Jezus daarmee, uw eerste liefde verlaten? Nou, één ding staat in ieder geval boven water, als een paal. Het ging niet per ongeluk. Het was niet zo dat ze het door de vingers zagen glippen. Dat het wegvloeide. Nee, ze hebben het verlaten. Verlaat. Het heeft iets in zich van doelbewustheid. In die grote havenstad met zoveel verschillende mensen, met zoveel verschillende meningen. Dat kwam ook in de kerk. Voelbaar, merkbaar. En ze waren er zo op beducht, op die valse leer, zo orthodox. En hoe goed dat ook is en mag zijn, die eeltlach kwam. En de liefde was er onderweg. Het fundament was niet meer wat het was. Ze hebben hun eerste liefde verlaten. Dus de orthodoxie was er nog wel. Maar de orthopraxie, die rechte wandel, weg. Geen liefde. U weet wel zoals Jeremia dat in de naam van de Heer laat klinken. Als hij dan zegt, ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd aan de liefde van uw bruidsdag. Toen u achter mij aanging in de woestijn, in een land waar niet wordt gezaaid. Daar lijkt het wel op. Die bruidsdagen van de gemeente van Efeze, het was werkelijk verrukkelijk. Ze hadden zoveel liefde tot God, die eerste liefde. Omdat God zich in liefde had geopenbaard. In Johannes 4, we hebben het erbij gelezen. En dat is die liefde die in Johannes 4 zegt. Dat niet wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad. En zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Dat is bij uitstek de liefde van God. God laat zijn Zoon sterven aan een kruis voor zondaren. Dat is een ongekende diepte van liefde. En deze liefde bracht liefde vanuit die gemeente tot die priester. Die ons zo lief gehad heeft. En ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Ja, die liefde van God. Daardoor ontsproot er zoveel liefde tot God vanuit die gemeente. Het was een waterval. Het was overweldigend. Het was een stortvloed aan liefde. Maar ja, die liefde tot God was verdwenen. De tinteling was weg. Liefde was in de bruidsdagen. Nee. Die sprankeling was onder het tapijt geschoven. Ze hadden hun eerste liefde verlaten. Ze hadden God uit het oog verloren. Het was eigenlijk tegenovergesteld aan die uitspraak, ik weet niet of u hem kent. Niet de leer, maar de Heer. Dat zeiden de 19e eeuwse theologen. Nee, nu was het niet de Heer, maar de leer. En begrijp me goed. Nogmaals, ik blijf het maar benadrukken vandaag. Dit moet niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Orthodoxie en orthopraxie. Het hoort bij elkaar. Bijbelse leer is wel degelijk belangrijk. Maar die eerste werken in de gemeente van Efeze hadden geen plaats meer. Het was armoedtroef, hardheid, kil, verschraling. Er vond geen evangelisatie meer plaats naar buiten. De havenstad merkte niets aan die gemeente van Efeze. Jawel, ze gingen niet op in de cultuur van die stad, dat is waar. En alles wat ze te bieden had. Maar die liefde, ja, gemeente, hoe moet een havenstad merken als het de liefde er niet is? Hoe onderscheid je je dan? Als men elkaar begint af te snauwen en niet in oprechte liefde de ander weer terugtrekt op het juiste spoor. Had ik de liefde niet, dan was ik niets. Ja, misschien vraagt u zich ondertussen wel af hoe dat kan. Want hoe mooi is niet die liefde? Als er iets is wat elk mens als het meest belangrijk zou vinden, en ik denk als u op straat zou vragen in Haastrecht, dan zullen de meeste mensen zeggen het is de liefde. Ja, hoe kan dat dan? Dat die eerste liefde wordt verlaten. Ja, gemeente, snapt u het? Dat is het probleem. Dat is hem nu juist. Want we zeggen er nogal wat mee. Dat het zo makkelijk kan gebeuren. Dat de liefde verlaten wordt. Tot God en daarmee de naaste. Want wat is liefde? Liefde is toch dat we de ander op het oog hebben. Liefde is wegkijkend van onszelf naar een ander. Liefde is onbaatzuchtig. Liefde is onzelfzuchtig. Maar zodra het er niet is, voelt u de keerzijde. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Maar het viel wel op, gemeente, bij de voorbereiding. Het gaat hier niet over bepaalde individuen. Maar Jezus spreekt dus heel de gemeente aan in het enkelvoud. U als één gemeente. Het kan dus zijn dat iedereen de eerste liefde heeft verlaten. Maar het kan ook zomaar zijn dat hier bedoeld wordt dat iedereen verantwoordelijk is voor hoe de liefde tot uiting komt. Dus gaat er één buiten het spoor, dan is de ander daar verantwoordelijk voor. Dreigt er één de eerste liefde te verlaten, dan is de ander daar verantwoordelijk voor. Zorg dragen als één gemeente voor de brandende kandelaar. En u voelt wel aan, dat geldt vandaag nog. verantwoordelijkheid dragen voor het gedrag van heel de gemeente. Dat we de ander aansporen, dat we de ander bemoedigen en dat we de ander vermanen. Kom nou terug. Bedenk nu van welke hoogte je bent afgekukeld. Bekeer je nu. Draai je nu om 180 graden. Als er een gemeentelid is die de eerste liefde heeft verlaten. Joh, draai nou om. Kom nou terug. Maar dan moet het niet zo zijn van, ik zal het hem eens even vertellen. Zus en zus en zo zit het. Dat we het allemaal heel goed weten, heel orthodox. Maar dat het fundament van de liefde dat onderweg is. De orthopraxie. Geen rechte wandel in liefde. Want had ik de liefde niet, dan was ik niets. Dat we eigenlijk, als we de ander dan zo vermanen of aansporen of bemoedigen, dat we dan onszelf op het oog hebben en eigenlijk er zelf proberen beter van te worden. Of in ieder geval de compassie met de ander verliezen. Weet u, gemeente, ik kan vandaag als dienaar van het woord heel rechtzinnig de hele Bijbelse gereformeerde leer aan u voorhouden. U moet dit niet, u moet dat niet, let op zus, let op zo. Maar ja, als de liefde er niet is, als de bewogenheid er nu niet is, dan ben ik van die hoogte afgekukeld. Dan zegt de opgestane zelf vanmorgen tegen mij, je hebt je eerste liefde verlaten. Gedenk dan. Bedenk nu. Bedenk nu van welke hoogte u bent afgevallen. Waarvan u uitgevallen zijt. En dan zegt hij tegen mij vanmorgen, kijk nu eens naar de jongste zoon uit die gelijkenis. Hij zat daar bij die varkens, hij had het voer van de varkens. Die schillen. En hij was het leven bij zijn vader uit het oog verloren. Wel bewust. Hoe goed hij het wel niet had, dat zag hij niet. En hij ging bij zichzelf te raden op een gegeven moment. En hij bedacht zich. Bedenk nu, gedenk dan. Hij bedacht hoe het was. Hij bedacht hoe goed hij het had. Zoiets. Bedenk nu. Gemeente, heeft u uw eerste liefde verlaten? Was u zo druk met de leer, maar hebt u daarmee de liefde doen verdwijnen? Dat de kruistocht voor de waarheid ten koste ging van de broederliefde. Dan komt die hoge priester vanmorgen in alle bewogenheid, omdat het zijn gemeente is die hij beschermen wil en bewaren wil. En hij zegt, bedenk nu van welke hoogte u bent afgevallen. Ga er nu eens goed voor zitten en bedenk nu hoe goed het nu was toen u nog in uw bruidstijd was. Toen u net tot geloof gekomen was. Weet u toch? Toen u de liefde van Christus voelde stromen door uw hele lichaam. Toen uw hart nog tintelde. Toen u het zo intens ervoerde dat Christus uw zonde afwaste. Toen Christus uw zonde zo ver wegdeed. Zover het oosten verwijderd is van het westen. Zo ver. En toen hij die gang wilde maken naar het kruis. Toen hij die helse pijn moest ondergaan voor u. Om u van de hel te bevrijden. Zijn bloed vergoot voor uw zonde. En die u gereed maakte om priester te zijn voor God. Door zijn geest. Dat u liefde had tot God en tot uw naaste. Weet u het nog? Wat een tijd was dat, hè? Herinnert u het zich weer? Wat een rijkdom. Deze Christus, heerlijk. Deze drie enige God, wat een genot. Bekeer u dan. Bekeer u dan en doe de eerste werk en volhard daarin. Zowel in de orthodoxie als in de orthopraxie, want die zijn onafscheidelijk. Want als dat er niet is, dan komt de heiland en dan neemt hij de kandelaar weg. Want een gemeente zonder liefde is geen gemeente van Christus. Die heeft de liefde van Christus niet begrepen. Die heeft de genade van Christus ondergewaardeerd. Maar wie overwint, die zal eten. van de boom des levens. En nee, dat is niet die boom die je op de munten kon krijgen in Efeze. U weet wel, als symbool van de stad en haar godin Diana. Nee, de boom des levens. U weet wel, die in het paradijs stond. Die boom des levens, die werd bewaakt door de cherubs. Omdat de mens niet meer kon verkeren met die heilige God. Maar dat voorhangsel, dat weet u ook nog. Dat voorhangsel met die cherubs, die scheurde van boven naar beneden. Die scheurde door het bloed van het lam. En daardoor mag u weer verkeren bij die heilige God. Alleen door het lam. En daarom mag u weer in het heilige der heiligen binnentreden. Alleen door het lam. Wie overwint in en door dat lam, die ziet verderop in openbaring, aan het einde van openbaring, zijn toekomst. Die ziet een straat met aan weerszijden de boom des levens en die brengt vrucht voort tot genezing. En dan treden we het heilige der heiligen binnen. En daar hebben we geen kandelaar nodig. Zoals in het heilige. Maar God is daar de kandelaar. En daar mag u zijn bij uw eerste liefde. Bruidsdagen als nooit tevoren. De liefde van je leven. Dat is wat. God lof. Amen. Laten we samen leren danken en bidden. Heren, dank voor wat u gegeven heeft in uw woord. Heren, wilt u geven de vrucht van de verkondiging. Dat het goede grond mag vinden. Heren, want we hebben het ook zo nodig om aangespoord te worden. Maar Heer, we willen het ook zo vaak niet horen. We zijn er zo vaak niet ontvankelijk voor. Heer, maar u zelf kunt onze harten openen zoals u Lydia's hart opende. Heer, doe het dan bij een ieder. Heer, dat we niet dit kerkgebouw zouden verlaten zonder dat we u zouden waarlijk kennen. Heer, we bidden u voor Lotte van Noord en voor Wiebe Belsma. Heren, voor wie het een vreugdevolle dag in het vooruitschiet ligt als ze op 18 augustus hopen te trouwen. Heren, als ze uw zegen ook willen vragen. Heer, ga met hen mee. Ga met hen mee in het huwelijk. Dat ze eigenlijk als het ware, net als David en Jonathan, een verbond met elkaar mogen sluiten waarin u in het midden bent. Heer, wat zou het dan een gezegend huwelijk worden? Als u in het midden bent. Als ze zo samen hun weg mogen vervolgen. 1. Heer, en we bidden u ook voor zendingen en voor evangelisatie. Heer, geef dat uw woord wereldwijd verbreid mag worden en zal worden. Heer, want u bent degene die harten kunt openen. En Heer, het ligt allemaal in uw handen. En daarom smeken wij u of dat u nog zoveel mensen wilt toebrengen tot de schaapskooi. Heer, want wilt u dan ook zegenen de mensen die hun arbeid daarin verrichten, zendelingen. Heer, wilt u hen alles geven wat nodig is, waar dan ook ter wereld, om dat woord uit te leggen, om dat woord te brengen bij de mensen in alle helderheid. Heer, ook als het de wegen moeilijk worden of wegen afgesloten worden, dat ze hun vertrouwen stellen op u, de levende God. Heer, en we bidden u ook voor uw vervolgde kerk. Heer, er zijn zoveel plekken op deze wereld waar uw naam niet verdragen wordt, waar zoveel haat ontstaat tegen uw naam, dat uw volgelingen daar ook niet aan ontkomen. Heer, er zijn zoveel die net als Petrus en Johannes smaadheid moeten dragen. Die samen moeten komen in ondergrondse kerken. Waar ze alleen daar met elkaar u kunnen bidden en uit uw woord kunnen lezen. Heer, maar wilt u hen de kracht geven om staande te blijven? Wilt u bij hen zijn? Heer, en we bidden u ook voor Israël. Uw uitverkoren volk, Heer, ook zo vaak het middelpunt van haat en nijd. Heer, wilt u geven dat er een moment zal komen dat die sluier van de ogen zal vallen. En dat ze het mogen zien wie u bent in uw Zoon. Heer, dat ze mogen zien dat uw Zoon, Jezus Christus, de Messias is. Dat Hij de volkomen verlossing is. En dat in hem alle heil te vinden is. En dat er buiten hem geen zaligheid is. Heer, en we bidden u ook voor alle slachtoffers in Haiti. Heer, weer een aardbeving net als 10 jaar geleden. In 2010. Heer, en nu nog zwaarder. Heer, wilt u bij hen zijn. Heer, zoveel hebben al het leven moeten laten. Wees met de nabestaanden. Geef bovenal dat ze mogen weten dat er een God is waar vrede te vinden is. Heer, we bidden u ook voor de gemeente hier. Geef alles wat nodig is om één lichaam te zijn waar u het hoofd bent. Waar ze u mogen volgen. Waar ze niet zouden afwijken ter linker noch ter rechterzijde. Heer, geef daartoe ook kracht en wijsheid aan het bestuur. En ieder persoonlijk. Maar ook als geheel. Zodat er een gemeente in Haastrecht zou zijn die schijnt. Waar die kandelaar nog brandt. En waar ze zo brandt. Dat andere mensen om ons heen het zullen zien. Dat er iets vreemd is aan die mensen. Heer, dat ze u zouden ook zouden gaan volgen door hen. Heer, wilt u dat geven? Dat u daarvoor rijkelijk uw Heilige Geest ook uitstort in de mensenharten. Heer, dus we hebben heel veel te vragen. Maar we hebben niets te bieden. Maar we bidden het u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Met ons slotzang is Psalm 133, vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. Psalm 133, vers 3. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.